En we leven nu in de Advent. In de tijd voorafgaand aan de komst van de geboorte van de Heer Jezus. Dat is Advent. En een en ander is ook zeer zorgvuldig opgetekend in de Bijbel. Ik denk dat Lucas heeft er speciale aandacht aan geschonken. We gaan het eerste gedeelte ook even lezen. Hoofdstuk 1, versen 1 tot 4. En waarom? Ik denk dat God ook heel belangrijk vond dat een en ander ook goed tot ons door mag dringen wat er allemaal aan vooraf ging, hoe het allemaal gaat, is gebeuren, dat er ook met grote zorgvuldigheid gepaard ging. We lezen even Lucas 1 vanaf vers 1. Aangezien velen getracht hebben een verhaal op te stellen over de zaken die onder ons een beslag hebben gekregen, gelijk ons hebben overgeleverd degenen die van het begin aan ooggetuigen en dienaren van het woord geweest zijn, ben ook ik, Lucas dus, tot het besluit gekomen na alles van meet aan nauwkeurig te hebben nagegaan, dit in geregelde orde voor u te boek te stellen, hoogedele Theophilus, opdat gij de betrouwbaarheid zoudt erkennen der zaken waarvan gij onderricht zijn. Nou, daar is Lucas mee begonnen. En als we naar de andere evangelisten kijken, naar Matthäus, Marcus en Johannes. Matthäus die begint eigenlijk met de geslachtsregister. Ook heel belangrijk, kun je heel veel uithalen. En dat slaan we meestal over. Ja, die geslachtsregisters, ook in het Oude Testament komt er heel voor. Dat vinden we vaak niet zo belangrijk. Maar toch is dat ook geïnspireerd door de Heilige Geest. Dus ook betrouwbaar. God vond dit zo belangrijk om ook elke twijfel van hoe hij ook door de geslachten heen ging, ook ons, het volk Israël en ook de wereld, ook de heidenen, wij zijn uit de heidenen uiteindelijk, dat allemaal, dat Gods oog daarop rust en dat hij wou dat we dat allemaal nou ook zorgvuldig gingen onderzoeken en ook de plek die we mogen innemen daarin. En die geslachtsregister ook, deze register, die geeft een schematische samenvatting van de geschiedenis van Israël. Als je dat leest, dan zie je dat periode van 14 geslachten. Drie perioden van 14 geslachten. De eerste periode die vertoont dan een opgaande lijn van Abraham naar de koningschap van David. Eigenlijk van laag naar hoog conjunctuur. Het groeide allemaal, de economie, om dus met mijn eigen woorden te spreken, dat groeide. Het werd een hoog conjunctuur. En toen de tweede, het was een neergaande lijn van David naar de Babylonische ballingschap. En daarin zie je dan ook heel veel onbekende personen. Uit een tijd dat het geslacht van David was dan ook arm en geminacht werd. Maar ook dit was een teken dat Jezus geboren zou worden. Namelijk hij die niet als de machtige koningszoon naar voren zou treden, maar als de geringe, de verworpen zoon van een onbekende maagd. In de derde periode, geslachtenlijn, er was de weg terug naar het koningschap van Jezus. En heel opmerkelijk is dat in die geslachtsregister dat daar naast de moeder van de Heer Jezus, Maria, dus ook andere vrouwen genoemd werden. In die tijd was het niet gebruikelijk dat vrouwen genoemd werden in een geslachtsregister. Dat ging alleen via de man, van vader op zoon. En vrouwen werden eigenlijk niet genoemd. En dit waren ook nog vrouwen die dan hierin genoemd worden. Wat waren dat voor vrouwen? Nou, er waren echt niet, sommigen niet, van hoogstaand niveau. Als je de eerste kijkt, dat was Tamar. Tamar was weduwe. Haar man was overleden en ze had geen nageslacht. En wat gingen ze doen? Ik zal het even heel kort maken. Zij ging zich verkleden als prostituee, zodat haar vader, haar schoonvader, die verleidde zij en kreeg gemeenschap met haar, in zoverre haar nageslacht gewaarborgd. Dat was Tama. En dan Rahab, de hoer, de prostituee, zoals het in de Bijbel staat. We kennen het verhaal, daar in Jericho. Rut, waar Karin voor 14 dagen geleden over had. De Moabitische. Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Wat een geweldige vrouw was dat. Maar ze was een Moabitische. En het volk Israël die leefde ook in oorlog. En met het volk, Moabitische volk eigenlijk. Toen niet meer in oorlog in die tijd. Maar wel in het verleden. En van Gods wezen hadden ze ook de opdracht. Ze mochten in ieder geval geen gemeenschap hebben met de Moabieten. Ze mochten zelfs dat in het tiende geslacht, staat er in de Bijbel, mochten ze de tempel niet betreden. En toch kwam Rut in het geslachtsregister van de Heer Jezus voor. Daardoor kun je opmaken dat God niet alleen een geslachtsregister vanuit het Joodse volk, maar ook alle volkeren er als het ware bij betrok. En dan weten we van Bathseba. Bathseba die wordt niet genoemd, maar wel als de vrouw van Uria. Ik denk dat dat er zo in staat, daarmee werd Uria eigenlijk ook nog weer geëerd. En er waren beslist geen elitevrouwen. En zelfs niet drie Joodse vrouwen. En we geven dat, daaraan, wat ik zo net al zei, dat geeft aan dat alle volken in de verlossing van de Messias dan mogen delen. En het volk, dat leefde dan in verwachting van de komst van de Messias. En wij zeggen ook heel vaak, wij leven ook in de eindtijd. Wij leven ook in de verwachting van de wederkomst van de Heer op de wolken. Dat we hem tegemoet gaan in de lucht. Die verwachting leven wij nu. En heel vaak, hoe vaak gaan we daar ook over niet aan voorbij? Dat we denken, nou, dat zien we nog wel. Ik denk dat het in de dagen van de komst van de Heer Jezus ook net zo was. Terwijl er zoveel profetieën aan vooraf gegaan waren dat de Heer Jezus, de Messias, zou komen. Een hele bekende bijvoorbeeld, want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. En men noemt hem wonderbare raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. En zo zijn er tig profetieën aangaande de eerste komst van de Heer Jezus. En ze konden het zelfs berekenen. Kom ik straks nog maar even op terug. Maar laten we eerst het evangelie uit het evangelie van Lucas lezen, van de herders. En dan zien we in hoofdstuk 2 vers, vanaf vers 6. Daar staat: in het geschiedde, toen ze daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon en wikkelde hem in doeken en legde hem in een kribbe, omdat voor hen geen plaats was in de herberg. Als je hier al even naar kijkt, en dat komt straks ook weer terug bij de herders. En ze wikkelde hem in doeken en legde hem in een kribbe. Waarom wordt dat zo specifiek vermeld? Ik kom straks op terug. Omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. En dat in deze zin, deze ene regel, dat geeft, heeft zoveel, nou niet fantasie, maar dat je daar een hele verhaal omheen is gemaakt. Dat kan ik me nog herinneren van de lagere school. En dat juffrouw vertelde van hoe Jozef en Maria, hoogzwanger, door Bethlehem liepen. En het was zo druk en er was nergens plaats. En uiteindelijk kwamen ze dan in een stal. Nou, de Bijbel die heeft het niet over een stal, maar dat maakt het er niet uit. Maar dat staat even in één zinnetje, omdat er in de herberg was geen plaats voor hen. Dan gaan we even verder. En er waren herders in diezelfde landstreek die zich ophielden in het veld en des nachts de wacht hielden over hun kudde. En opeens stond een engel des Heeren bij hen. En de heerlijkheid des Heeren omstraalde hen en ze vreesden met grote vrezen. En de engel zeide tot hen: wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap. Dat is net al even noemde, die grote blijdschap. Die heel het volk zal ten deel vallen. U is heden de heiland geboren, namelijk Christus de Heere, in de stad van David. En dit zij u het teken. Er wordt gesproken dus over een teken. Is het dan, wij denken van, dat is het kind? Is dat waar? Tuurlijk, er hoorde dan natuurlijk helemaal bij. Dat was het belangrijkste. Gij zult een kind vinden in doeken gewikkeld en liggende in een kribbe. En plotseling was er bij de engel een grote hemelse legermacht die God loofde, zeggende: ere zij God in de hoge en vrede op aarde bij mensen des welbehagens. En het geschiedde toen de engelen van hen heen gegaan waren naar de hemel, dat de herders tot elkaar spraken: laten wij dan naar Bethlehem gaan om te zien hetgeen geschied is en ons door de Heere is bekendgemaakt. En ze gingen haastig en vonden Maria en Jozef en het kind liggende in de kribbe. En toen zij het gezien hadden, maakten zij bekend hetgeen tot hen gesproken was over dit kind. En allen die ervan hoorden, verbaasden zich over hetgeen door de herders tot hen gezegd werd. Doch Maria bewaarde al deze woorden die overwegende in haar hart. En de herders keerden terug, God lovende en prijzende om alles wat zij hadden gehoord en gezien gelijk het hun gezegd was. Ik wil even naar een paar dingen kijken. Nou, ik heb al zo net even genoemd, de tijd waarin de volk Israël leefde. Ook in de tijd waar wij leven. En dan kunnen we dan die parallel trekken. Of een andere parallel, maar wel de parallel van afwachting. En van verwachting. En punt 2, dat is dan vers 12. De drie woorden die er voor mij dan ook uitspringen. En dat is dat teken, in doeken gewikkeld, in die kribben. Wat ik zo net al even noemde, wordt nergens over een stal gesproken. Over een ezel en een os enzovoort. We hebben daar hele mooie plaatjes over dan. Maar er wordt eigenlijk nergens gesproken over een stal. We weten niet, het kan best een stal geweest zijn. We weten wel, zeg maar, dat het heel gewoon was dat er in elk huisgezin een lammetje was dat jaarlijks geslacht moest worden. Dus dat ging natuurlijk, was dat dan ook wel een kribbe, een voederbak, een plekje waar zo'n lammetje zich toehield. Maar over de stal wordt niet gesproken, maar dat even terzijde. Maar als ik kijk, of we willen eerst even kijken naar de tijd, in hoeverre hadden ze het kunnen weten. Want Israël die keek en die kijkt nu nog steeds uit naar de komst van de Messias. In het Oude Testament die staat vol met deze belofte. En in hoeverre hadden ze het kunnen weten dat de komst van de Messias aanstaande was. Bijna, nou niet helemaal de dag en het jaar, maar wel in die buurt. Van ons wordt gezegd dat wij, of de Bijbel die spreekt erover, dat de wederkomst van de Heer Jezus, dat is niet bekend wanneer. We weten niet de dag nog het uur. Dat is alleen bekend bij God, niet bij ons. Maar wel bekend was, dat heeft God bekendgemaakt, wanneer de Messias zou geboren. Er wordt vaak over jaren gesproken, bijvoorbeeld de 40 jaar in de woestijn. Er werd gesproken door God, 40 jaar zullen jullie omzwerven in de woestijn. 70 jaar ballingschap bijvoorbeeld, werd door God uitgesproken, geprofeteerd. 70 jaar zullen jullie in ballingschap verblijven. En zo zijn er meerdere voorbeelden. Nou kijken we even naar Daniël. In Daniël 9, vers 2, Daniël die deed dan onderzoek in de boeken naar het getal van de jaren. Hij lette op de boeken, op het getal van die jaren. Waarover het woord des Heren tot de profeet Jeremia gesproken gekomen was, dat hij over de puinhopen van Jeruzalem 70 jaar zou doen verlopen. Dat staat in Jeremia 29 vers 10. En dan lezen we verder even in Daniël. In Daniël 9 vanaf vers 23, 24. Er staat dan dat Daniël was een zeer bemind iemand. En hij smeekte de Heer om genade en vergeving voor zijn volk. En dan zegt hij verder, 70 weken zijn bepaald over uw volk in uw heilige stad om de overtreding te voleindigen, de zonde af te sluiten, de ongerechtigheid te verzoenen en om een eeuwige gerechtigheid te brengen, gezicht en profeet te bezegelen en iets allerheiligst te zalven. Dit gaat over de Messias. Weet dan en versta, vanaf het ogenblik dat het woord uitging om Jeruzalem te herstellen, te herbouwen, tot op een gezalfde, een vorst, zijn 7 weken en 62 weken lang zal het hersteld en herbouwd blijven met plein en gracht, maar in de druk der tijden. En na de 62 weken, plus die 7 weken is 69, kom zo op terug, zal een gezalfde worden uitgeroeid, namelijk de Heer Jezus, terwijl er niets tegen hem is. Israël die ontving als het ware een tijdstabel van Daniël. Daniël vertelde hun precies wat er zou gaan gebeuren in die 70 jaar weken. En de fariseeërs en die schriftgeleerden, die kenden de profeten. Die wisten ervan. Die waren er eigenlijk, met al hun studies, waren er dagelijks bezig met het onderzoeken van het woord van God. In het Oude Testament. En als we kijken naar bijvoorbeeld de wijzen uit het oosten die bij Herodes kwamen. Toen Herodes die werd bang, oh, er komt een nieuwe koning en ik word van mijn troon gestoten. En die haalde dan de schriftgeleerden en de fariseeërs erbij om raad, om duidelijkheid. En die wisten even precies te vertellen dat de Messias zou komen in Bethlehem. Dus ze wisten ervan. En wat ook heel mooi is, ik weet niet of sommigen van jullie nog even gekeken hebben vanmorgen naar Hour of Power. Bobby Schuller die had ook een hele mooie uitleg over die wijzen uit het oosten. Wij denken altijd dat dat, nou, dat waren heiden uit het verre oosten. Maar het meest waarschijnlijke is, zo legde hij uit, en toen ik dat zo vertelde, dacht ik, ja, dat kan heel goed kloppen. Dat waren eigenlijk overgebleven Joden van de Babylonische ballingschap. En het blijkt dan ook in die tijd dat er heel veel echt gelovige Joden daar in Babylon waren, die nou nog meer de Messias eigenlijk verwachten als het volk Israël zelf. Dat ze daar veel meer mee bezig waren. Dat er veel meer verwachting en veel meer geloof was. En die drie wijzen, dus wijzen die hadden dus ook heel veel kennis, hadden het woord van God dus onderzocht. En die zagen dan ook die ster en die kwam dan boven Bethlehem, boven de aanwezigheid van waar de Heer Jezus geboren was. Dus zij wisten ervan en zij verwachten de Messias uit Babylon. En Ik las, ging ook zo even aan het zoeken dan over de jaarweken. En op internet kun je heel veel gewaar worden. En toen kwam ik ook in het zoeklicht tegen. Ik heb zelf het zoeklicht ook, dus dat zal ik in jaren geleden misschien ook wel eens hebben gelezen of eroverheen gelezen. Maar dat gaat dan ook over die 70 jaarweken. Ze konden de dagen tellen en precies weten wanneer de intocht van Jezus in Jeruzalem zou zijn. Namelijk 6 april in het jaar 32 na Christus. Nou, moet je nagaan. Dan durf je maar even op te schrijven. Nou, ik heb dat niet vanuit mezelf, maar ik heb dat dus gelezen. Maar als ze maar geluisterd hadden in de 69 weken, keer 7 en dan keer 360. Zo was die berekening dan. Ik zal het niet al te moeilijk maken, want ik kan het soms zelf nog niet even volgen. Dan moet je er even een studie van maken. Maar een jaar heeft dan 360 dagen. Dus als je dat met elkaar vermenigvuldigt, dan kom je uit op 173.880 dagen. En dat is dan na die Babylonische ballingschap. Dan is dat 6 april in het jaar 32 na Christus. En dat is de maand Nisan 10 op de Hebreeuwse kalender. En dat is dan ook exact de dag van de intocht van de Heer Jezus in Jeruzalem. In 4 dagen voor de kruisiging. En dat kun je allemaal op internet. Daarom is het wel eens heel interessant om op die manier ook onderzoek te doen. Dus Israël, die kende haar toekomst. Kent en kent. Kende en kent, bedoel ik. Ze wisten het en ze weten het nu nog. En dan gaan we even kijken naar het teken. Van wat de herders te horen kregen. En dit zei u het teken. Maar wat was nu het teken? Waarom werd er niet, of ging Lucas niet uitgebreid in over dat Jozef en Maria zo op het zoek waren naar een plekje voor de geboorte van de Heer Jezus? Daar had hij ook heel uitgebreid op in kunnen gaan. Maar dat deed hij niet. Hij ging heel duidelijk in. Dit zijn jullie het teken. Wij lezen er soms wel eens overheen. Dat we dat gewoon even loslaten. Gij zult een kind vinden. In doeken gewikkeld. En liggende in een kribbe. Maar er staat, dit zijn u het teken. En die teken, dat is dan in doeken gewikkeld. En liggende in een kribbe. En wat was dan het teken? Nou, het voederbak is voor vee en in die tijd maakten ze die van een rechthoekig stuk rotsblok. En misschien dat er ook wel houten kribbes waren, maar dit was dan een rotsblok wat uitgehouwen werd. En ik denk ook zeker dat de Heer Jezus daar ook dan ingelegd werd, omdat het dus een teken was. Maar je leest ook wel van een ruif, dat is ook wel een vertaling, maar het lijkt me onwaarschijnlijk dat ze de Heer Jezus in zo'n ruif legt. En dat was meer in zo'n stenen bak, in zo'n kribbe, in zo'n voederbak. En als je dan de overeenkomst gaat zien, dan zie je ook dat toen de Heer Jezus gestorven was aan het kruis, dat Jozef van Arimathea, die ging naar Pilatus toe en die vroeg om het lichaam van de Heer Jezus. Hij had het lef om dat te doen. En wat deed hij? Hij wikkelde hem in linnen doeken, met meerdere personen, en legde hem in een stenen bak, in een uitgegraven graf. Dus dat is die link daarna dat de Heer Jezus gelijk, dat teken, die ontvingen het teken dat de Heer Jezus zou lijden en sterven en dan terecht zou komen en uiteindelijk ook in zo'n soort voederbak, maar wat dan een graf was. En als je dat dan eenmaal beseft, dat gelijk die profetie, die parallel, zo in werking kwam, dan geeft dat uiting aan de grote liefde van God voor ons. Hoe God zoveel van ons houdt. En daardoor ook die grote blijdschap, die hele volk zal ten deel vallen, dat ook geopenbaard werd. De Heer Jezus, die leefde, die kwam om te sterven. Zodat wij mogen leven en vandaag overvloedig van dat leven mogen genieten. En hoe zit het dan met ons? Wat heeft het ons te zeggen? Jezus is geboren en gekomen om te sterven. Weet je, God die staat ook buiten de tijd. Want ik heb wel eens gedacht van, het is 2000 jaar geleden is dit gebeurd. Op Golgotha, de kruisiging en eerst de komst van de Heer Jezus. En er is alleen maar één weg tot de Vader en dat is via de Heer Jezus, via het kruis. En hoe ging het dan met al die geslachten daarvoor? Maar ook daar heeft God als het ware in voorzien, omdat het kruis ook buiten de tijd staat. Dus al die mensen, ook vanaf Adam en Eva, die naar het kruis gekeken hebben, die zijn ook behouden. Maar alleen via het kruis. Doordat Jezus Christus de schuld van de hele mensheid heeft gedragen. En op zich heeft genomen. Daardoor is er vergeving. Daardoor is er gerechtigheid. Daardoor zijn wij gerechtvaardigd. Zo ziet God ons. God ziet ons niet als zondaren. We denken vaak, oh, ik ben nog zo zondig, ben ik het wel waard? Nee, maar God ziet jou als gerechtvaardigd. En dat is voor ons niet te begrijpen, dat buiten de tijd. Maar God heeft de tijd uitgevonden. Hij heeft de tijden ook bepaald. En als we kijken bijvoorbeeld Galaten 2 vers 20. Het gevolg van de kruisiging van de Heer Jezus. En het gevolg dan voor ons. Een hele bekende tekst. Met Christus ben ik gekruisigd. En toch leef ik. En dat is niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft overgegeven. Wat een geweldig woord. Als je dat alleen die tekst al overdenkt. Ik ga dus even goed kijken wat dat inhoudt. Ik heb jaren geleden heb ik die tekst al uit het hoofd geleerd. En die hangt altijd nog bij mij, in mijn achterhoofd, in mijn gedachten. En dan gaan we eens even kijken waar ik ook mee begonnen ben eigenlijk. Zo straks in het begin, in de aanwezigheid van God. Efeze 1, vers 20, het tweede gedeelte van vers 20 en vers 21. Er staat dan door hem, de Heer Jezus, uit de doden op te wekken en hem te zetten aan zijn rechterhand in de hemelse gewesten. Boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genoemd wordt. Niet alleen in deze eeuw, maar ook in de toekomende eeuw. En wat betekent dat? Hoofdstuk verder, hoofdstuk 2, vers 4, 5 en 6. God echter, en dit is heel belangrijk. In die eerste vers, de eerste laatste, ging het over de Heer Jezus, zijn plek. God echter, die rijk is aan erbarming, heeft om zijn grote liefde, waarmede hij ons heeft liefgehad, ons, jou, ik, ons. Hoewel wij dood waren door overtredingen, heeft hij ons mede levend gemaakt in Christus. Wat een openbaring. Laat het echt een openbaring voor jullie zijn. Ook voor mezelf trouwens. Door genade zijt gij behouden. Dat weten we. Het is onverdiende gunst. We hoeven er niet voor te werken. We kunnen er niks aan toe doen. Het enige wat we hoeven te doen is de Heer Jezus aannemen. Dat weten we. En zoals we hier zitten, neem ik aan dat we dat allemaal hebben gedaan. Dan zijn we behouden. Dan ben je een kind van God. En dan geldt dit ook voor jou. Wat ik nu lees. Wat hier staat. Wat Paulus ons heeft geopenbaard. En heeft jou mede opgewekt. En ook jou mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten. In Christus Jezus. Dat is jouw plek. Dat is onze plek die we hebben. En dan staan we vaak niet bij stil. We gaan gewoon overdag gewoon weer onze eigen gang. Dat is ook logisch. We leven hier in deze wereld. Maar we hebben al die dingen om ons heen zien. Wat er allemaal gebeurt in de maatschappij. Hoe mensen bezorgd raken. En het niet meer zien zitten vaak. Economisch niet, maar ook als ze ziek zijn. En toch hebben wij die plek boven de situatie. Het staat hier heel duidelijk. Als je wedergeboren bent, dan ben je met Christus opgestaan. God zette de Heer Jezus ver boven alle overheid en macht, hebben we gelezen. En alle kracht en heerschappij. En ook elke naam. Hij zette ons boven elke naam. Nou, corona, COVID-19, dat is ook een naam. Angst, depressie en al dat soort dingen meer. Het zijn allemaal namen. Hij staat erboven en heeft jou er ook boven gezet. Laat dat tot ons doordringen, lieve mensen. Ook al overkom je dingen. Er zijn ook mensen hier in ons midden die hebben ook te pakken gehad met de corona. Behoorlijk ook. En anderen zeg maar, die hebben misschien een dag gehad die waren zoveel kwijt. Dus die dingen overkomen ons. We leven in dit vergankelijk lichaam. En alles om ons heen is vergankelijk. Alle rijkdom en alle bezittingen die we hebben. Dit gebouw waar die staat. Prachtig gebouw. He, maar dit gebouw zal niet blijven bestaan. Dus ook vergankelijk. Ons lichaam is vergankelijk. Maar onze ware ik, jouw ware ik. Jouw geestelijke mens. Die als het ware ook buiten de tijd staat. Die is gezeten in de hemelse gewesten. Bij God de Vader. Bij de Heer Jezus. Dat is het woord. Daarvoor is de Heer Jezus gekomen. Daarom ging er ook gepaard met blijdschap. Naar de hemel als het ware. Nou, tot ons kwam. En dat we dat alleen maar door de wedergeboorte, doordat we de Heer Jezus aangenomen hebben, dat we ook ervaren dat je een nieuwe schepping bent. Dat is geen theorie, dat is een ervaring. Wij hebben geen een of andere godsdienst, we hebben geen religie, maar wij hebben een relatie. Wij hebben het leven, zoals God ons dat heeft, zoals God dat bedoeld heeft, vanaf het begin. God verhief Jezus en ons met hem. Wij zijn met Christus opgewekt. En daarom mag je ook weten dat je boven verheven bent, boven al die andere zaken. En dat is ook werkelijk wie je bent bij de Heer Jezus. God ziet de werkelijkheid. God staat buiten de tijd en ruimte. En dat geldt dan ook voor jouw geestelijke mens. En laten wij dan ook alert zijn en blijven om de zegeningen van God niet te gaan missen. Maar die mogen we omarmen, die mogen we ontvangen om niet. Ook betreffende de tijd waarin we leven. Volk Israël, of samenvattend, de tijd waarin Israël leefde, die was ook in afwachting en in verwachting. En de gelovige Joden, die geloven nog en die leven nog in de verwachting van de komst van de Messias. En we zien ook een geweldige beweging ook onder het Joodse volk, dat er ook velen tot geloof komen. Ik had hier graag luisteren naar Aimi Sarfati. Dat is echt een bekeerde Jood, een Messias beleidende Jood, zeggen we dan. En wat hij allemaal voor openbaringen aan ons meegeeft vanuit Gods woord. Het is geweldig om dat te lezen en te ontvangen. Dat gebeurt allemaal onder de Joden ook. Dus er is ook een hele beweging aan de gang. En dat teken, in doeken gewikkeld, in een kribbe, dat verwijst naar de kruisiging en de begrafenis van de Heer Jezus. En wat zegt het ons dan? Dat de vervulling van de belofte aangaande dat Jezus komt op aarde, dat ook toen gold en nu steeds meer naar zijn wederkomst, dat we daarna mogen uitzien. Kerstfeest vieren is dan ook de komst van de Heer Jezus verwachten. En dit zij u het teken, gewikkeld in doeken, liggende in een voetenbak, verwijzend naar zijn dood en het kruis, en dan weer is opgestaan. Tot hij zei van het is volbracht, het is gebeurd, we zijn vergeven. Dat is Gods genade voor jou en voor mij. Halleluja. Zullen we ons hoofd buigen? Dan gaan we nog bidden. Heer Jezus, ik wil u zo danken voor dit woord. Heer, we hebben zo de Bijbel gekregen en daar mogen we u zo voor danken. Dat we niet door openbaringen, ik denk wel eens van door 2000 jaar geleden, toen was de Bijbel nog niet compleet. Het Nieuwe Testament was nog niet in hun bezit. Terwijl wij de hele Bijbel hebben, uw woord, wat zo rijk is. Heer, dat we ook steeds meer openbaringen van u mogen ontvangen aangaande dit woord. Heer, we mogen weten dat het woord wat steeds voor ons uitgaat, het is een licht op ons pad, een lamp voor onze voet. Heer, zij die uw woord lief hebben, die hebben grote vrede. Heer, is voor hen geen struikelblok. En laat het ook zo voor jou zijn, dat je het woord lief hebt. En Jezus is het levende woord. Dat je het woord omarmt. Dat je dagelijks ook in gemeenschap, als ik zeg van we leven in de hemelse gewesten samen met de Heer Jezus, heeft er ook te maken dat we ons dagelijks ook voeden met hem. Dat we dagelijks, dat we niet alleen gedenken van dat wij met hem gezeten zijn in de hemelse gewesten, maar dat we hem ook dagelijks zoeken. In liefde en in dankbaarheid. Vader, dank u wel dat u ons zo wilt zegenen. Ook voor de komende tijd. Dank u wel, Heer, dat we niet bang hoeven te zijn. Je hoeft niet bang te zijn. Voor welke omstandigheid ook waar je zit. Of er nou ziekte op je afgekomen is, of in de familie, of hoe dan ook. Je weet dat je onder de bescherming van God staat, onder je hemelse Vader. Hij wil jullie zegenen, en ik zegen jullie ook in de machtige naam van de Heer Jezus Christus. Met de liefde en de vrede van God de Vader. Dank u wel, Heer, dat we ook zo de komende week weer in mogen gaan in uw aanwezigheid. In blijdschap, in vrede. Ook als er aanvallen op onze weg komen, van of het nou met economie te maken heeft, of met ziekte, of wat dan ook. Dat we in die vrede steeds mogen leven en wandelen. Tot eer van uw grote en machtige naam. Halleluja. Amen. Amen.